Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste vers van Psalm 91. Stellen wij ons ook deze morgen onder Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van de 51ste psalm, het 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 17... de versen 9 tot en met 20, en vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vers 24 tot en met 34. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 17, 9 tot 20, Lucas 22, 24 tot 34, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, het zevende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn orsen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Johannes 17, de verzen 9 tot en met 20. Ik bid voor hen Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Maar nu kom ik tot u, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo ook heb ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook gij geheiligd moogt zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Vervolgens lezen we Lucas 22, de verzen 24 tot en met 34. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, er worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient, is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen oordelen de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid ook met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Lucas 22, het 31ste en 32ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, vervult u onze harten met diepe eerbied voor u. Wanneer wij deze morgen naderen voor uw aangezicht. U hebt ons in uw goedheid hier gebracht. U hebt ons gespaard in de dagen die achter ons liggen. U hebt ons gegeven dat we uw woord weer mogen gaan horen. En Heere, als wij bedenken wie wij zijn in deze ogenblikken en wie wij geweest zijn in de dagen die achter ons lagen, dan moeten we ons voor u verootmoedigen. En Heere, dat kunnen we vanuit onszelf ook niet. En daarom bidden we u om de geest van de verootmoediging. Daarom bidden we u om die geest der genade en der gebeden, die wanneer hij uitgestort wordt en wanneer hij intrek neemt in het hart van een zondaar, zo'n zondaar echt berouw geeft. Heere, wilt u ons hart vervullen met berouw over onze zonden tegenover u? Wilt u ze ons laten zien? Wilt u laten zien, Heere, dat onze gedachten, onze woorden, onze daden zo op gespannen voet staan, zo in strijd zijn met de eis van uw heilige wet? En wilt u geven dat wij ons klein mogen maken voor u, de grote heilige God, en dat we u mogen vragen om vergeving van onze zonden, en dat we heen gedreven mogen worden tot die grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, die ook in de tekstwoorden van deze morgen zo oplicht in zijn priesterlijke voorbeden. Maar ik heb voor u gebeden. Heere, wilt u uw woord deze morgen zegenen? U weet wat wij nodig hebben bij het luisteren en bij het spreken. Het zijn allebei zaken die wij vanuit onszelf niet tot stand kunnen brengen, Heere. Wilt u ons geheiligde aandacht geven? Wilt u ons boven alles een geopend hart geven, zodat we onbevangen mogen luisteren naar de boodschap van uw woord, en zodat we uw woord mogen aannemen niet als een mensenwoord, maar gelijk het in werkelijkheid, in waarheid is, als een woord van u. Zo lezen we het in uw heilig woord van de Thessalonicenzen. Toen uw knecht met uw woord gezonden werd tot deze gemeente, toen hebben ze mogen luisteren naar het woord van u, en ze hebben het mogen ontvangen als een woord van u. En wilt u geven dat we dat vanmorgen met de woorden van de tekst en de woorden van de prediking ook mogen doen? Heere, wilt u ons dan bewaren voor alles wat kan hinderen? Neemt u allerlei afleidende gedachten en vermoeidheid en misverstanden en wat niet al ons kan in de weg staan, weg bij het luisteren naar uw woord? En wint u onze harten in voor een boodschap die de mens vernedert, u verhoogt en Christus verheerlijkt. Maar Heere, wanneer we de prediking van uw woord zo typeren, dan hebben we u nog meer te vragen. Dan willen we u ook ootmoedig vragen of de prediking werkelijk zo zal mogen zijn. Want als dat van een mens afhangt, dan zal het die hoge maatstaf ook nooit halen. En daarom, Heere, wilt u bedienen vanuit uw hemels heiligdom, ook bij het uitdragen van uw woord. En mogen we u dat bidden voor allen die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Deze morgen hier in het midden van onze gemeente, Heere, geef uw knecht wat nodig is. Geeft u dat er gebed mag zijn voor de prediking. En wilt u uw zegen ook schenken aan al uw dienaren, die u zelf geroepen hebt en zelf gezonden hebt en uitgestoten hebt in uw wijngaard. Bijzonder denken we ook aan onze vriend en broeder dominee Egas, die te horen kreeg dat hij ernstig ziek is. Heere, zou u hem willen geven wat nodig is, ook wanneer hij binnen afzienbare tijd een operatie zou moeten ondergaan? Wilt u geven dat die operatie onder uw zegenende handen helpen mag? We bidden u voor professor Baars, die al langere tijd niet voor kan gaan in de dienst des woords. Wilt u hem in zijn omstandigheden gedenken en goed en nabij zijn, en ook geven dat de tijd weer mag aanbreken door uw goedheid, dat hij uw woord mag prediken. Heere, gedenk degene die thuis met ons meeluisteren. Gedenk degene die ver weg van ons zich bevinden. Wees u met degene die afgedwaald zijn en het deze morgen niet nodig vonden om onder uw woord te komen. Heere, brengt u ze terug onder uw woord. Geeft u zoveel honger naar uw woord en zoveel dorst naar uw woord, dat ze niet langer hun plaats onbezet kunnen laten. Heere, denk aan ons deze morgen. Wilt u hen die ten diepste nog onverschillig voortleven, stilhouden, tot bekering roepen met kracht onder uw woord? Wilt u hen die met geestelijke vragen en veel strijd naar de kerk gekomen zijn, ook betonen dat u van hen afweet? Heere, wilt u uw kinderen vermanen of vertroosten, al naar gelang zij dat nodig hebben? Wilt u, Heere, werken in de harten van jongeren en van ouderen, van kinderen? We dragen de zieken aan u op, Heere, ontfermt u zich over degenen die erg ziek zijn? Wilt u behandelingen en medicijnen daar waar ze ontvangen worden tot zegen stellen? Wilt u, Heere, geduld geven? Wilt u de pijn en het ongemak verlichten? Wilt u boven alles de wegen van lichamelijke ziekte heiligen aan ons hart, zodat er uit tijdelijk verlies van gezondheid toch geestelijke winst mag voortkomen? We bidden u, Heere, voor degenen die het niet allereerst lichamelijk, maar psychisch moeilijk hebben. U weet ook wat voor bange vragen er kunnen zijn, door wat voor angsten we gekweld worden, door wat voor sombere gedachten een mens bezet kan worden. En we bidden van u of u ook onder degene die dat betreft behandelingen en medicijnen tot zegen wil stellen, maar of u ook wil geven, Heere, dat ze ondervinden mogen worden te midden van alle duisternis en alle tegenheid, dat toch uw sterke handen die dragen onder hen zijn. Heere, wilt u zich ontfermen over de eenzame, degene die hun geliefde moesten verliezen korter of langer geleden? Ontfermt u zich over hen en geeft u hen troost? Dat bidden we u niet minder voor degene die op allerlei andere wijze verlies in hun leven ervaren hebben. Het kan zijn dat we ook mensen om ons heen moesten verliezen, doordat contacten of zelfs de band van het huwelijk verbroken werd. En Heere, u kent alle moeite en alle verdriet die dat geeft. Wilt u zich in alle wegen van tegenslag over ons ontfermen? Denk zo deze morgen aan ons. Sterk allen die een taak hebben in de dienst. Heere, wilt u ons leiden en wilt u ons horig maken onder uw woord? En laat dat woord kracht mogen doen, niet om ons, Heere, want dan kan het niet. Wij moeten ons deze morgen diep voor u buigen in het stof. Maar hoor ons omwille van die ene die het gezegd heeft: ik heb voor u gebeden. Heere, we doen een beroep op zijn werk, op zijn volmaakte offer, op zijn bloed. Zie ons aan in uw eigen lieve Zoon, tot eer van uw naam en om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van het gebed des Heren, het derde en het achtste vers. Gebed des Heren, vers 3 en vers 8. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, 2 onderhoud kerk en pastorie, en de 3 na het amen van de prediking is bestemd voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, het tiende vers willen wij gaan zingen in antwoord op de prediking. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Tiende vers van Psalm 25 na de prediking. In gedachte gemeente gaan wij het huis uit, het land en de tijd van de Bijbel binnen. En daar zien we op de grond een vrouw zitten. In haar handen heeft ze een grote zeef. En die zeef beweegt ze heel snel heen en weer van de ene kant naar de andere kant. En we zien hoe ze haar hoofd buigt en soms met kracht blaast in die zeef. Wat is die vrouw aan het doen? Ze is tarwe aan het ziften. Die tarwe, die kocht men in de tijd van de Bijbel vaak op de markt of van anderen. Maar als men die tarwe kocht, dan was de tarwe, en daar moest uiteindelijk brood, voedsel van gemaakt worden, nog vermengd met allerlei vuil, steentjes, grond, stro, kaf. En wat die vrouw daar zit te doen op de grond, dat is, ze is datgene wat van waarde is, de tarwe, en datgene wat van onwaarde is, de steentjes, de grond, het kaf. Ze is dat van elkaar aan het scheiden en dat doet ze door die zeef heel snel heen en weer te bewegen, door te ziften. Dat was een beeld dat in de tijd van de Bijbel heel vertrouwd was. Dat kon iedere Israëliet zich voorstellen. En dat bekende beeld gebruikt de Heer Jezus in onze tekstwoorden van vanmorgen als hij Petrus wil waarschuwen. Simon, Simon, ziet de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En dan wijst de Heer Jezus niet alleen op dat werk van de vorst der duisternis, op datgene wat de Satan zeer heeft begeerd. Maar daartegenover plaatst hij ook de troost van zijn voorbeden. Maar ik heb voor u gebeden. En de Heer Jezus geeft Simon een opdracht. Wanneer ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. We willen over dat woord met de hulp van de Heere gaan nadenken. En we schrijven bij de woorden van onze tekst Petrus op de zeef van Satan. Petrus op de zeef van Satan. Drie gedachten. Allereerst een profetische waarschuwing. Begin van de tekst. Vervolgens een priesterlijke voorbede. 32 het begin. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En tenslotte een koninklijke opdracht. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Dus Petrus op de zeef van Satan, drie gedachten. Een profetische waarschuwing, een priesterlijke voorbede en een koninklijke opdracht. Het is, gemeente, de laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. De Heer Jezus heeft voor de laatste keer met zijn discipelen het Pascha gehouden. Hij heeft daar heel hevig naar verlangd. Ik heb zeer begeerd om dit Pascha met u te houden voordat ik sterf, heeft hij gezegd. Hij heeft ook als een teken van zijn liefde, als een laatste erfenis zouden we kunnen zeggen, het heilig avondmaal ingesteld. En dan gebeurt er te midden van die indrukwekkende zaken Iets heel aangrijpends, iets wat we gelezen hebben in het eerste vers van onze schriftlezing. Want dan staat daar als een wanklank te midden van al die heilige klanken van het laatste Pascha en het eerste avondmaal dit. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen de meeste scheen te zijn. De discipelen, ze hebben de tekenen van het komende lijden en sterven van de Heer Jezus gezien. En dan ontstaat er kort daarna twist, strijd. Strijd over de vraag wie van hen de meeste is, de belangrijkste is, de grootste is. Wat laat dat zien, gemeente, hoe dwaas, hoe hoogmoedig een mens, ook een mens die genade heeft ontvangen van de Heere, in zichzelf blijft. Twisting over wie de meeste is. Wat zal dat ook voor de Heer Jezus betekend hebben? Wat zal dat een druppel geweest zijn in zijn lijdensbeker? Dat hij dat in die laatste ogenblikken met zijn geliefde discipelen nog moest meemaken. En het is tegen die achtergrond van de strijd wie de meeste, wie de belangrijkste is, dat de woorden van onze tekst gaan klinken. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden. We zouden voor de duidelijkheid ook mogen lezen, u allen, want hier staat in het Grieks een woord in het meervoud. De Satan heeft u allen, al de discipelen, zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, dan gaan we even terug naar de inleiding van de preek. Wat was dat ziften ook alweer? Wat is het dat de duivel blijkbaar naar het woord van de Heer Jezus zo graag wil doen met de discipelen? Wel, dat is dat hij die discipelen heen en weer wil schudden. Zoals een vrouw in het oosten een zeef heen en weer schudde, snel heen en weer bewoog van de ene naar de andere kant. De duivel, hij wil de discipelen heen en weer slingeren. De duivel, hij wil het kwade in de discipelen naar boven brengen. De duivel wil ook de discipelen als kaf verstrooien en wegblazen. Hij wil scheiding maken tussen de Heer Jezus, de Meester en zijn discipelen. Dus Satan heeft u lieden begeerd, heeft er heel sterk naar verlangd om u zo te ziften. Om u zo heen en weer te schudden, om u zo heen en weer te slingeren, om u zo te bestrijden. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. En als de Heer Jezus die waarschuwing profetisch laat klinken, ja, dan heeft hij eerst voor ogen de eerstvolgende uren. En wij weten wat er in die uren zou gaan gebeuren. De discipelen wisten dat nog niet, maar wij weten het vanuit het evangelie wel, dat de Heer Jezus naar de hof van Gethsemane zou gaan met zijn discipelen. En dat hij zichzelf daar gevangen zou geven. Dat hij weggeleid zou worden, beschuldigd, veroordeeld, naar Golgotha geleid en daar gekruisigd. En het is allereerst met het oog op die periode dat de Heer Jezus zijn discipelen zo dringend en zo klemmend waarschuwt. De Satan heeft begeerd om u heen en weer te schudden. Straks als ik gevangen genomen word. Straks als ik gekruisigd word. Dan zal hij erop uit zijn om u in verwarring te brengen. Dan zal hij erop uit zijn om u te verstrooien en als kaf alle kanten op te blazen. Dan zal hij erop uit zijn om u te laten twijfelen. Dan zal hij erop uit zijn om u in de grootste mismoedigheid en in de wanhoop te brengen. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar tegelijkertijd ziet de Heer Jezus ook verder. Hij ziet niet alleen die eerstvolgende uren, maar hij ziet eigenlijk heel de levensloop van de discipelen voor zich. En hij weet als de alwetende profeet en leraar dat de discipelen nog zo vaak in hun leven, ook als ze straks na Pinksteren met het evangelie alle kanten optrekken om dat evangelie te prediken, dat ze nog zo vaak te maken zullen krijgen in hun persoonlijke leven en in hun ambtelijke leven met die aanvallen van de vorst der duisternis. Ook dan zal de duivel hen altijd weer bestoken. Waarmee? Wel met aanvechtingen. Is het wel waar? Met vraagtekens bij het woord van God? Nee, wij moeten maar niet denken, gemeente, dat Gods kinderen daar geen last van hebben. Van grote aanvechtingen, ook als het gaat om de waarheid van Gods woord. De duivel kan het een kind van God ontzaggelijk moeilijk maken. Ik denk aan Robert Bruce, een predikant uit de 17e eeuw in Schotland. Een man die heel duidelijk door de Heere tot bekering was gebracht in een heel diepe weg. Die ook had geleerd hoe de Heere zich in zijn genade naar hem overgebogen had. En dan is Robert Bruce tientallen jaren verder gekomen in zijn leven. En dan staat hij op de preekstoel en dan zegt hij tegen zijn hoorders: ik acht het een grote zaak om te geloven dat er een God is. Zo kan de duivel ook Gods kinderen nog bestoken. Dat ze komen op een plaats waar ze zeggen: oh, ik acht het een grote zaak om nog te geloven dat er een God is. Begrijp me goed, dat is niet iets om trots op te zijn natuurlijk. Integendeel. Maar het illustreert wel, wat voor een macht de duivel kan laten gelden. En de Heer Jezus, hij waarschuwt er hiervoor. Gods knechten, Gods kinderen, ze kunnen komen op de zeef van de Satan als hij hen aanvecht en als hij hen bestrijdt. Ook als hij hen verleidt met de zonde. Ook als hij hen bestookt met allerlei dwaling. Ook als hij hen aanvalt met allerlei vervolging en allerlei tweedracht. En dat heeft de Heer Jezus allemaal voor ogen gehad. En let u daar even op de laatste avond van zijn leven. Zijn sterven zo dichtbij en de Heer Jezus wist wat hem overkomen zou. Gaat zijn hart zo naar zijn discipelen uit, dat hij hen vanuit de liefde waarschuwt, dat hij nog aan hen denkt. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften gelijk de tarwe. En dan trekken we de kring vanmorgen nog wat breder, gemeent. En eigenlijk heb ik dat al gedaan, want deze woorden, we mogen ze vanuit het geheel van het woord van God ook betrekken op al Gods kinderen. De waarschuwing, de profetische waarschuwing die de Heer Jezus hier laat klinken, komt vanmorgen ook heel nadrukkelijk tot degene die de Heere kennen en vrezen. En de Heere zegt vanuit zijn woord, en dan moet u er even op letten hoe de Heer Jezus het hier zegt: Simon, Simon. Dat is de naam waarmee de Heer Jezus Petrus aanspreekt en hem herinnert aan zijn afkomst. Hem bepaalt bij zijn zwakheid. En hem tegelijkertijd zo dringend aanspreekt: Simon, Simon. Daar klinkt ook de liefde in door, dat ook. En de Heere zegt het vanmorgen: de Satan is er onophoudelijk op uit om mensen die de Heere vrezen heen en weer te schudden, heen en weer te slingeren, te bestrijden met allerlei ongeloofsgedachten, te bestrijden met de verleiding van allerlei zonden. Wat is het nodig om die woorden van morgen ook echt ter harte te nemen, wanneer u door genade de Heere mag kennen en mag vrezen? Want Gods kinderen leven vaak zo argeloos, zo zorgeloos, zo weinig rekening houdend met de aanvallen van de vorst der duisternis. Met zulke hoge gedachten en zoveel verwachting van zichzelf en van eigen kracht. Maar het is op de school van de Heer Jezus Christus dat zondaren leren om eigen krachten te gaan verachten. En om ook waakzaam te zijn. Waakzaam aan het begin van de dag. Waakzaam in de gebeden. Waakzaam in de gesprekken. Waakzaam ten opzichte van alles wat we horen en wat tot ons komt. Waakzaam ten opzichte van alles wat tot ons komt, ook bijvoorbeeld via de computer, via internet. Nee, ik zeg natuurlijk niet dat daar geen goede dingen op te vinden zijn. Ik zeg niet dat die dingen niet nodig zijn, maar wat tot ons komt, het kan ook zo zielsverwoestend zijn. Zo levensgevaarlijk zijn in de vorm van zonde. Het kan zo bedrieglijk zijn in de vorm van een engel van het licht. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd. En daar zetten we nog even een streepje onder dat woord zeer begeerd. Letterlijk moeten wij dat vertalen als opgeëist. Zo staat het er dus letterlijk. Wat de Heer Jezus hier zegt is eigenlijk: Simon, Simon, de Satan heeft u lieden, u allen als discipelen, opgeëist. En dan moet u even in verband brengen met, ja, met datgene wat zojuist gebeurd is in de opperzaal. Toen de discipelen met elkaar twisten over de vraag wie van hen de meester zou zijn. Toen ze in die hoogmoed en in die zonde van de hoogmoed vielen. Toen er tweedracht kwam. Daar heeft de duivel, de vorst der duisternis, een reden in gevonden om de discipelen bij de Heere aan te klagen. Daar heeft de duivel een grond in gevonden om de discipelen op te eisen. Kijk, de duivel wijst naar iedere zonde die een mens doet. En op grond van die zonde eist hij een mens op. Ik heb er recht op, want hij is mijn onderdaan. Dat blijkt in heel zijn gedrag. Dat blijkt in zijn woorden. Dat blijkt in zijn daden. Dat blijkt in zijn gedachten. Dat is wat de duivel doet. En wat de Heer Jezus hier dan als waarschuwing laat klinken, gemeente, dat is zo'n ernstige waarschuwing ook tegen de zonde. Want een van de eigenschappen van de zonde is dus dat ze grond vormt voor de vorst der duisternis om aan te klagen, om op te eisen. En als de Heer Jezus dat nu zegt aan het begin van onze tekst, een profetische waarschuwing, wat is daar dan de bedoeling van? Wel, de bedoeling is deze, dat een mens waakzaam zal zijn en dat een zondaar in het licht van zijn eigen schuld en in het licht van zijn eigen zwakheid zal gaan vluchten en schuiling zal gaan zoeken op de enige plaats waar die schuiling echt te vinden is. Dat is nodig in het leven ook van Petrus. Dat is nodig in het leven ook van een kind van God na ontvangen genade. Ja, zegt iemand vanmorgen, ja dominee, maar als je nu geen kind van God bent, gaan die woorden van onze tekst dan helemaal aan mij voorbij? Hebben ze dan geen boodschap voor mij? Valt er dan niets te zeggen? Wat zouden we dan moeten zeggen, gemeente? Als u hier zorgeloos onbekeerd zou zitten. Vanzelfsprekend onbekeerd zou zitten. Als het heimelijk zo is dat u de Heere nog altijd de schuld geeft van uw onbekeerd zijn. Als dat uw situatie is. Ach, dan hoef ik u eigenlijk niet te waarschuwen tegen het ziften van de duivel. Want dan zal de duivel u helemaal niet heen en weer slingeren en heen en weer schudden. Dat is helemaal niet nodig. Dan hoeft de duivel u alleen maar met rust te laten. Dat is alles. Dan hoeft de duivel je alleen maar met rust te laten in je geruste, onbekeerde leven. Dat is nog veel erger dan wat onze tekst hier zegt en wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. U zult heen en weer geslingerd en heen en weer geschud worden. Als je vanmorgen te horen krijgt, als je zo voortgaat, dan hoeft de duivel niet zoveel werk te doen aan je. Alleen maar met rust laten. En laat dat u vanmorgen dan toch wakker mogen schudden. Want de duivel die de ene mens heen en weer slingert en heen en weer schudt en aanvalt en aanvecht. En die de andere mens alleen maar met rust hoeft te laten, is dezelfde duivel. Is degene die het op eenzelfde manier gemunt heeft op uw eeuwige ondergang. Profetische waarschuwing. In de tweede plaats spreekt onze tekst van een priesterlijke voorbede. Ja, want tegen dat aangrijpende en ernstige en toch ook eerlijke woord over de duivel gaat de Heer Jezus zijn eigen voorbeden plaatsen. Begin van vers 32. Maar ik heb voor u gebeden. De Heer Jezus heeft de duivel getekend in zijn hevige begeerte om gelovigen te ziften en heen en weer te schudden en weg te blazen als kaf. Maar daartegenover plaatst hij zichzelf als de grote hemelse voorbidder. Als de grote voorspraak. Als de hemelse advocaat. Als degene die het pleidooi voert. Als degene die pleit. Ik heb voor u gebeden. Dat staat er, dat is heel opmerkelijk, dat staat er in onze tekst in het enkelvoud. Ik zei u zojuist, het begin van de tekst stond in het meervoud. De Satan heeft u lieden, dat is ook een van de mooie facetten van onze Statenvertaling, die niet zo makkelijk is om te lezen. Maar die de grondtekst wel buitengewoon dicht benadert en die zelfs het verschil tussen enkelvoud en meervoud laat horen als het over deze woorden gaat. U lieden is altijd meervoud en u meestal enkelvoud in de vertaling. De Satan heeft u lieden meervoud begeerd om te ziften als de tarwe. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb voor u, enkelvoud, voor u, Petrus, voor u in het bijzonder gebeden. Christus, die het pleidooi voor Petrus heeft gevoerd. Christus, die het tegen alle aanklachten van de vorst der duisternis voor Petrus heeft opgenomen. Christus, die voor Petrus heeft gebeden. Wanneer? Wanneer heeft hij dat gedaan? We hebben het gelezen in Johannes 17. Dat is het gebed wat de Heer Jezus op de laatste avond van zijn leven gebeden heeft. Vader, ik bid u dat gij hen bewaart in de wereld. Ik bid u niet dat gij hen wegneemt uit de wereld, maar dat gij hen bewaart van de boze. Kijk, dat heeft de Heer Jezus gebeden voor Petrus. De Heer Jezus heeft, hij heeft niet gebeden of Petrus uit de wereld verlost mocht worden. Hij heeft niet gebeden of Petrus helemaal bewaard mocht worden voor alle aanvechtingen en alle verzoekingen van de vorst der duisternis. Maar hij heeft wel gebeden of Petrus bewaard mocht worden in de verzoeking. En al zou Petrus dan op de zeef van de vorst der duisternis terechtkomen. Al zou hij dan heen en weer geschud en geslingerd worden, al zou hij diep vallen. Christus heeft voor Petrus gebeden. Ja, hoe zegt onze tekst het? Dat zijn geloof niet ophouden. Letterlijk staat daar een woord dat betekent dat zijn geloof niet helemaal verduisterd en verdonkerd wordt. Dat zijn geloof niet helemaal uitgeblust wordt. Het zal met Petrus wel zo zijn, zoals het is met, om het met een Bijbels woord te zeggen, met zo'n rokende vlaswiek, zo'n walmend olielampje. Dat bijna geen licht meer geeft en dat heel veel rook verspreidt. Petrus zal diep vallen. Maar de Heer Jezus heeft voor Petrus gebeden dat zijn geloof toch niet op zal houden. Dat hij toch door de verzoeking heen bewaard zal worden. Dat hij uiteindelijk met tranen van berouw tot bekering zal komen. En dat hij de zaal bitter bedroefd zal verlaten. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Christus als de grote voorbiddende hoge priester. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Misschien ook wel in die nachten dat hij de eenzaamheid zocht. Gebeden ook voor Petrus. En heel bijzonder voor Petrus. Dat heeft de Heer Jezus gedaan op de laatste avond van zijn leven. Gebeden ook voor Petrus. En wat hij toen voor Petrus deed, dat doet hij nu nog voor al de zijnen. Want zo lezen we in Hebreeën 7, het 25e vers. Hij is een hoge priester die altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is de voorbede van de Heer Jezus Christus. En dat is een van de meest troostrijke onderwerpen uit het evangelie. Datgene wat hier in een paar eenvoudige woorden staat. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Dat is het wonder van Gods kerk. Dat is de bewaring van Gods kerk. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En voor wie krijgen die woorden nu betekenis? En dan willen we straks nog wel even stilstaan bij de troost die er in die woorden ligt. Maar voor wie krijgen deze woorden nu betekenis? De woorden die wijzen naar een advocaat op aarde allereerst en dan ook in de hemel. De woorden van een grote voorbidder, een voorspraak die de zijnen verdedigt, die pleit voor de zijnen. Voor wie krijgen deze woorden betekenis? Mag ik het zo zeggen, gemeente vanmorgen? En dan moeten wij allemaal ons eigen leven er ook maar naast leggen. Ook in het licht van het komend heilige avondmaal. Want als het goed is, bent u zich daar toch al wat op aan het voorbereiden. Maar deze advocaat krijgt waarde voor een mens die een rechter boven zich heeft. En die een aanklager tegen zich heeft. En die zelf geen woorden van verdediging overhoudt. Anders heb je geen advocaat nodig. Als morgen iemand aan de deur van ons huis aanbelt. Aan het huis in de Struikheide of aan uw voordeur aanbelt. En daar staat daar iemand in een keurig kostuum en die zegt: goedemorgen meneer, mevrouw. Ik ben advocaat en ik ben de beste advocaat van Nederland. Dan kijkt u zo iemand waarschijnlijk vragend aan. En u denkt: wat kom je doen? Helemaal geen belang bij een advocaat. Mooi dat u zoveel bekwaamheid hebt, maar helemaal geen belang bij zo'n advocaat. Maar als je nou een rechter boven je hebt en een aanklager tegenover je hebt en je hebt zelf geen woord van verdediging meer, dan wordt een advocaat kostbaar. Dan wordt een advocaat dierbaar. Dan wordt een advocaat noodzakelijk. Dan ga je zo'n advocaat nodig krijgen. Wel, terug naar onze tekst. Wanneer wordt de Heer Jezus Christus als de grote voorbidder en de grote biddende hoge priester noodzakelijk en dierbaar voor een zondaar? Wanneer u te maken krijgt met een rechter. Hebt u ermee te maken gekregen? Is die rechter van hemel en aarde u in de prediking van het woord en bij het lezen van het woord gaan dagvaarden? Gaan roepen voor zijn rechterstoel? Is het woord zo tot u gekomen dat u als een schuldige kwam te staan voor hem? Want dat is een van de kenmerken van de prediking. Iemand als de bekende reformator Johannes Calvijn heeft daar met grote nadruk op gewezen. Wat gebeurt er wanneer het evangelie gepredikt wordt, het woord van God gepredikt wordt? Dan worden zondaren gedaagd voor Gods rechterstoel. U zou de verklaring op het boek Handelingen er eens bij moeten lezen van Calvijn. Dan vindt u het bijna op iedere bladzijde. Altijd weer. Maar is het ook echt gebeurd? Bent u, ben jij, in die vele jaren dat je onder het woord, dat u onder het woord mocht zitten, al eens echt gedagvaard door de Heer, voor zijn rechterstoel geroepen? En kwam u er te staan als een schuldige, met een aanklager tegen u? Wie is die aanklager, vraagt iemand. Wel, dat is de heilige wet van God. En dat is de vorst der duisternis die de zonde wel aanwijst in het leven van een mens die zijn zonde gaat zien. En dat is, ja, dat is ook je eigen geweten wanneer dat al die aanklachten moet gaan bijvallen. Zodat je geen woord van verdediging meer overhoudt. Zodat je je schuld voor de Heere moet gaan erkennen. Kijk, als dat ontbreekt in uw leven, gemeente, dan komt vanmorgen het evangelie van een voorbiddende hoge priester ook wel tot u. Want dat wordt gepredikt en voorgesteld zonder onderscheid aan allen, met bevel van geloof en van bekering. Dan komt het ook tot u. Alleen zouden we er dan belang bij hebben? Of zouden we hem dan verachten? Zoals we een advocaat zonder rechter en zonder aanklager ook een deur verder sturen. Ik heb je niet nodig. Ja, zegt iemand, en als je dat dan niet hebt en als je dat dan mist, wat dan? Zou u dan niet vragen of de Heere u ook onder de prediking van zijn woord inderdaad voor zijn rechterstoel wil gaan plaatsen? Oh, dat is iets wat tegen je vlees ingaat. Dat is iets waar u misschien ook wel bang voor bent, of jij bang voor bent. Waar je voor terugdeinst. En toch, de Bijbel leert ons, daarachter ligt de troost van de voorspraak. Van die grote voorbidder, ik heb voor u gebeden. Maar als er nu vanmorgen mensen zijn in de kerk, en ze zouden er kunnen zijn, die wel met die rechter van doen gekregen hebben, die met die aanklachten te maken hebben gekregen, die zichzelf niet verdedigen kunnen, die ook onvoldoende bij zichzelf die dingen waarnemen en die zeggen, ik geloof nooit dat het genoeg is in mijn leven, die zo troosteloos over de aarde gaan. Ik mag u vanmorgen wijzen op de troost die er ligt in de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. Wie zegt dat? Een Heer Jezus Christus. Die de noden. En die de schuld. En die het tekort. En die alle tegenvallers. Van al zijn kinderen. En van alle zondaren volmaakt kent. De Heer Jezus die weet wat u nodig hebt. De Heer Jezus die kan pleiten op zijn eigen werk en op zijn eigen verdiensten. Ik heb voor u gebeden. Kijk, dat is een heel ander bidden dan wat u en jij en ik als het goed is doen. Wij bidden als het goed is vanuit onze rechteloosheid. Als arme bedelaars. Maar zo bidt de Heer Jezus Christus niet. Die bidt niet aan het hof van de hemel als een arme bedelaar. Die eist en die pleit op grond van zijn eigen werk. Vader, ik heb mijn bloed gestort, ook voor Petrus. Vader, ik heb mijn bloed gestort voor een kerk van arme zondaren. En mijn werk is toch voldoende. Vader, ik wil dat u al degene die u mij gegeven hebt zult bewaren. Zodat ze nooit uit mijn hand gerukt worden. Christus biddend met kracht. Christus biddend, ja, altijd biddend, dat ook. Wat de Heer Jezus hier deed op die laatste avond van zijn leven, dat doet hij in de hemel altijd, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Om te bidden, zo staat het letterlijk in Hebreeën 7 vers 25, om te bidden voor degenen die door hem tot God gaan. Hij bidt voor hen, als zij niet bidden kunnen. Hij bidt voor hen, als zij in wegen van duisternis zijn. Hij bidt voor hen als zij zo ver zijn afgedwaald dat ze zichzelf niet kunnen terugbrengen. Laten we nog even teruggaan naar dat voorbeeld van Petrus. Christus bidt voor Petrus als die zo vol zelfoverschatting is. Als die zo vol hoge gedachten van zichzelf, al zullen ze u ook allemaal verlaten, ik niet. Al zullen ze ook allemaal aan u geërgerd worden, ik niet. En Christus bidt voor die hoogmoedige Petrus. Kind van God, als u niet bidden kan, als alles zo donker is, als u zo dwaas bent in uzelf en u komt die dwaasheid ook tegen, als u zich bij de Heere vandaan gezondigd hebt, als u zo zwak bent en als u het met David moet uitroepen, ik zal een van deze dagen nog omkomen in de hand van Saul. Als dat uw verzuchting is, als u vreest dat u nog een keer zult openbaar komen als een afvallige en als een huichelaar. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als het geloof iets mag zien van die voorbiddende Heer Jezus Christus, dan grijpt een zwakke gelovige die voorbiddende Christus aan. En dan klampt hij zich aan die voorbiddende Christus vast. En dan zegt hij, Heere, laat die voorbeden er voor mij mogen zijn. Want als u niet bidt, dan zal ik uitglijden en vallen en voor eeuwig vallen. Heere, wilt u die biddende voorbidder en die hoge priester zijn ook in mijn leven? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Een hoge priester die al uw zwakheden kent, al uw noden kent en die pleit op zijn eigen werk. En dan, ja, dat is het laatste wat de Heer Jezus zegt. Dan geeft de Heer Jezus tenslotte nog een koninklijke opdracht. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Dat zou wel een vernederend woord geweest zijn voor Petrus. Als u eens bekeerd zult zijn. Petrus zou dus terechtkomen in een toestand waaruit hij als het ware opnieuw tot bekering zou moeten komen. Want dat klinkt er toch in door. En wat de Heer Jezus hier natuurlijk bedoelt, ja, dat is, de Heer Jezus ziet helemaal wat er gaat gebeuren. Hij ziet Petrus daar staan in de zaal van de hoge priester. En hij hoort als het ware al hoe Petrus hem 1, 2, 3 keer verloochent. En hij ziet hoe Petrus in de zonde valt. Maar de Heer Jezus weet hier ook al dat hij Petrus zal aanzien. En dat Petrus dan door een diep schuldbesef getroffen zal worden. En dat hij met schaamte in zijn hart en met het verdriet van de liefde in zijn hart de zaal van de hoge priester zal verlaten en naar buiten zal gaan en daar bitter zal wenen en in de weg van het berouw tot bekering zal komen van zijn zonde. Als ge eens bekeerd zult zijn. Ja, zo kan het ook gaan met een kind van God. Wij moeten goed luisteren naar alles wat er in onze tekst ligt vanmorgen, gemeente. Een kind van God kan na ontvangen genade ook terechtkomen in een toestand waarin alles donker en duister is. En waaruit hij als het ware opnieuw tot bekering moet komen. Als die de Heere heeft verlaten in de zonde, in een zondig levenspatroon, en het daar misschien al zo lang in uithoudt. Petrus heeft het er maar kort in uitgehouden. Een paar uur maar het waren bittere uren voor hem. David heeft het er meer dan 9 maanden in uitgehouden. Maar als er vanmorgen iemand onder ons zou zijn, voor wie dit geldt, dat hij bij de Heere vandaan gegaan is en dat hij in de duisternis van de zonde leeft, dan is dit allereerst nodig dat u tot bekering zult komen. En dat is zeker ook nodig wanneer we nog onbekeerd voortleven. Dat we tot bekering zullen komen. Maar dan voegt de Heer Jezus daar nog iets aan toe. Als ge eens bekeerd zult zijn. En daar ziet de Heer zijn eigen werk. Ik zal u, Petrus, uit die modderige kuil van de zonde ophalen. En ik zal uw voeten weer op een rots plaatsen. En als ge eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. En wat moest Petrus dan doen? Wel, hij moest zijn medegelovigen op allerlei manieren versterken. Als hij zag hoe ze zichzelf overschatten, veel te hoge gedachten hadden van zichzelf, dan moest hij ze daartegen waarschuwen. Petrus, die dat vanuit de ondervinding wist, omdat hij zelf zichzelf zo lange tijd hoog had staan. En als Petrus zijn broeders ziet gaan op de weg van de zonde, dan moet hij ze ervan afmanen. Versterk uw broeders. En als Petrus ziet hoe zijn broeders in de zonde gevallen zijn en in de wanhoop terechtkomen en op de zeef van Satan terechtkomen en heen en weer geschud worden omdat de duivel het zegt en omdat je dit gedaan hebt en dat gedaan hebt, is er geen heil meer voor je bij God. Dan moet Petrus vertellen wie de Heer Jezus Christus voor hem is geweest in de zaal van de hoge priester allereerst. Dan moet hij het zeggen. Weet je wat ik gedaan heb? En weet je hoe de Heer Jezus Christus me toen aangezien heeft? In zijn liefde en in zijn ontferming. En dan moet Petrus vertellen hoe de Heer Jezus als de opgestane koning hem heeft opgezocht. Op de morgen van de opstandingsdag. Versterk uw broeders. Als u het leven van Petrus overziet, als u de eerste dag, de opstandingsdag overziet, dan ziet u dat heel het optreden van Petrus het stempel draagt van deze woorden. Petrus heeft zijn broeders versterkt. Als u de brieven van Petrus leest, dan ziet u dat iedere bladzijde in die brief het stempel draagt van deze woorden. Petrus heeft zijn broeders versterkt. En weet u wie een broeder versterken kan? Een mens die zichzelf heeft leren kennen als zondaar voor God. Dat moest Petrus leren kennen. En een mens die Christus heeft leren kennen als een zaligmaker voor zo'n zondaar als dat hij zelf is. En als je daarbij mag leven, dan kun je een ander, al is die op donkere wegen, al is die op wegen van de zonde, al is die in een toestanden van moedeloosheid vanwege zijn schuld, dan kun je een ander versterken. Als je iets mag kennen van dat geheim dat de Heer nou in zijn gunst en in zijn genade heeft neergezien op zo een als jij, als u was. En zo komt dat woord ook tot al Gods kinderen van morgen. Versterk uw broeders. Nee, dat is niet alleen maar altijd rooskleurig spreken over de zonkant van het woord van God. Dat is ook in alle eerlijkheid waarschuwen tegen de zonde. Dat is ook vanuit de verootmoediging spreken over wie wij zijn. Maar daartegenover ook wie Christus in zijn ontfermende liefde, toen hij zich omkeerde in de zaal van de hoge priester, wilde zijn voor een arme zondaar en nog wil zijn, gemeente. Mag ik daarmee afsluiten vanmorgen? De Heer Jezus Christus, de zaligmaker van Petrus, de voorbidder voor Petrus, de voorbidder voor heel zijn kerk, is nog een zaligmaker wiens hart bewogen is met schuldige zondaren. En als ze vanmorgen in de kerk zijn, mensen die zuchten onder hun schuld, die zuchten onder hun gebrek, die zuchten onder hun nood, dan mag ik u wijzen op deze Heer Jezus Christus, wiens liefde zo groot was, dat hij op de laatste avond van zijn leven niet zijn eigen lijden allereerst zag, maar arme zondaren. En hoe ging zijn hart naar hen uit? En hoe klopte hij? En hoe klopt hij ook vandaag in het woord van de tekst nog op het hart van zondaren? En hoe roept hij het hen toe? Wend u naar mij toe. U die zichzelf zo tegenvalt. U die zichzelf zo beschuldigen moet. Wend u naar mij toe. En word behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, we zeggen u dank voor het woord dat u schonk. Laat het, Heere, moed mogen geven aan zwakken in zichzelf. Ik heb voor u gebeden. Laat het ook waarschuwing mogen geven aan degene met grote gedachten van zichzelf. De Satan heeft u lieden zeer begeerd. Heere, laat het boven alles mogen brengen tot u. Vergeef genadig al het zondige, al het verkeerde, al het gebrekkige. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Bewaar ons over de wegen, hoor ons uit genade. Amen. Psalm 121, het derde en het vierde vers zijn de slotzang. 121, 3 en 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.